Dankjewel, Marijn, voor wat je hebt gedeeld met de kinderen. En zoals gezegd, is de tekst van vanmorgen is Galaten 4, vers 19. Die tekst willen we ook nog samen lezen. Dat is de schriftlezing van vanmorgen. Dit keer slechts één vers. En daar schrijft Paulus aan de Galaten. En we hebben al iets begrepen van de achtergrond van de brief aan de Galaten. Dat ze terugvielen naar de wet. Dat ze weer terugvielen in oude patronen. Dat ze vergaten dat het vooral gaat om wat we zojuist ook hebben gezongen in het laatste lied. Dat we tot Jezus mogen komen. Dat we tot hem mogen komen ook met onze vermoeidheid en met onze belastingen. Met al onze lasten. En dat we mogen leven uit hem. Dat we mogen leven met hem. Dat het gaat om Jezus Christus zelf in ons leven. Maar de Galaten die vielen terug in dingen die vooral met onszelf te maken hebben. In plaats van met Jezus Christus. En dan zegt Paulus in hoofdstuk 4 vers 19. Mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben. Totdat Christus gestalte in u krijgt. Ze waren niet zo toegegroeid naar de Heer Jezus als zou moeten. Ze waren een verkeerde kant op gegroeid. Ze waren in de ban van dwaaleraars gekomen. Zo staat het ook boven de pericoop. Waar dit vers bij hoort. En ze moesten als het ware opnieuw. Er moest opnieuw vernieuwing komen. En Paulus die zegt dan. Dat hij opnieuw in banensnood is. Voor de Galaten. Totdat Christus gestalte in hen zou krijgen. En dat is de gedachte waar ik vanmorgen met u over wil nadenken. Banensnood. Paulus heeft diepe emoties. Paulus heeft enorme diepe gevoelens voor de Galaten. Hij heeft ook diepe gevoelens van bezorgdheid voor de Galaten. En die gevoelens waren zo heftig en zo intens als geboorteweeën kunnen zijn. Nou, ik ben zelf 4 keer erbij geweest. Bij geboorteweeën. Mijn vrouw en ik hebben 4 kinderen gekregen. En tot 4 keer toe was ik daarbij. En vooral de eerste keer was het moeilijkst. Nou is mijn vrouw niet iemand die hele zware bevallingen heeft gekend. En toch, vooral die eerste keer, is dat buitengewoon heftig. Ik heb wel eens iemand horen zeggen tegen vrouwen die gingen bevallen. Nou, op het moment dat je denkt dat je doodgaat, dan wordt het kind geboren. Het klinkt een beetje negatief, maar dat laat wel zien hoe ongelooflijk zwaar het kan zijn. Nou, vele van u aanwezig, vele zusters hier aanwezig, die weten waar ik het over heb. Ik praat over dingen die mij vreemd zijn, maar ik heb er wel op deze manier over horen praten. En dan moet ik gelijk ook denken aan wat ik wel eens gelezen heb over een geestelijke herleving die kwam. Ik heb veel gelezen in de loop der jaren over vernieuwingen en opwekkingen die God heeft gegeven. En dat er op een gegeven moment ook een broeder was die zo gegrepen was door het verlangen naar opwekking. Die zo gegrepen was door een intens verlangen naar een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. En dat velen tot Christus zouden komen. Dat hij zei, Heere, geef mij alstublieft deze mensen of ik ga dood. Dat hij hetzelfde gevoel had. Van dat is zo intens, zo heftig, dat je op die manier in barensnood bent en dat je weeën hebt, omdat mensen tot Christus zullen komen. Paulus die zegt, mijn lieve kinderen, nou de gelaten waren afgedwaald, ze waren in een dwaalleer terechtgekomen, maar hij veroordeelt ze niet, hij noemt ze mijn lieve kinderen. Hij is nog steeds vol van liefde en bewogenheid voor de Galaten. En hij is niet boos. Hij is niet bitter naar de Galaten toe. Hij voelt zichzelf niet afgewezen omdat ze het evangelie dat hij heeft gebracht zijn verlaten. Hebben verlaten. Hij trekt het zichzelf niet aan. Hij denkt helemaal niet aan zichzelf. Maar hij denkt aan de Galaten. En hij wil en hij hoopt en hij bidt. En hij heeft een strijd om dat ze weer tot Christus zullen komen. Daar willen we vanmorgen met elkaar over nadenken. Banensnood. Geboorteweeën. Worstelen in gebed. Totdat totdat. Een diep, intens verlangen naar opwekking. En ik wil een paar dingen memoreren uit de geschiedenis van Israël en de geschiedenis van de kerk. We lezen in de Bijbel dat Israël er soms heel slecht aan toe was. Maar we lezen ook dat het vaak bij een overblijfsel in Israël, dat er een vurig verlangen kwam in het hart, dat de Gods zegen zou terugkeren. Een intens vurig verlangen, dat de zegen van de Heere zou terugkeren. En God hoorde de gebeden van het overblijfsel in Israël. En God stortte zijn zegen opnieuw uit. Wij staan aan het begin van een nieuw jaar. Ik hoop dat we vanmorgen dit woord als een woord van de Heere zullen ontvangen. Hoe zal dit jaar gaan? Maar we mogen aan het begin van dit jaar mogen terugkeren tot een diepe bewogenheid voor mensen om ons heen. Zoals Paulus bewogen was voor de gemeente die hij diende in Galatië, zo wij zijn ook betrokken bij het werk van de Heere. U zit hier vanmorgen als gelovige, u zit hier vanmorgen als aanwezige in deze dienst. U bent betrokken bij de gemeente van Jezus Christus op de een of de andere manier. En ik hoop zo vanmorgen dat we met elkaar, dat wij ook gegrepen worden door een heel intens en vurig verlangen. En dat dat dit jaar ook zal kenmerken voor ons. Dat de toon gezet mag worden voor dit jaar. En dat we iets zullen kennen in ons eigen leven van die geestelijke geboorteweeën. En dan geloof ik dat er ook heel bijzondere dingen mogen en kunnen gaan gebeuren. Eerst moet er baringsnood zijn. En dan gaan er dingen gebeuren. En dat zijn de twee punten van mijn preek. Eerst, er moeten weeën zijn voordat er nieuw leven komt. Een aantal voorbeelden uit de geschiedenis van Israël. Israël werd onderdrukt in Egypte. Nou, vele jaren lang hadden ze de status quo geaccepteerd. Vele jaren lang hadden ze zoiets van, het is niet anders, we moeten ons lot accepteren. Wij worden onderdrukt, er is niks aan te doen. Maar langzaam maar zeker kwam er, je zou kunnen zeggen, een gezonde ontevredenheid. Er kwam een gezonde onbescheidenheid in gebed. We lezen in het begin van Exodus dat ze begonnen te roepen tot de Heere. Dat ze begonnen te zuchten. Dat ze het begonnen uit te schreeuwen tot God. Het woordje schreeuwen komen we meerdere keren tegen in Exodus hoofdstuk 1. Het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Exodus hoofdstuk 3. Er waren moeders van wie de baby's werd afgenomen. De baby's werden weggerukt van de moeders. En ze werden in de Nijl geworpen. Er waren jonge mannen die verschrikkelijk gebogen gingen, letterlijk en figuurlijk, onder de vreselijke arbeid die ze moesten verrichten. De slavendienst waar ze in terecht waren gekomen. Er waren oude mannen die mishandeld werden door de Egyptenaren. Oude, eerbare mannen die geslagen werden met zwepen. Het was verschrikkelijk. Maar de smart en het roepen tot God had resultaat. God greep in. Maar, lieve mensen, er moet eerst een bepaald zuchten zijn. Er moet eerst een bepaalde baringsnood zijn. Exodus hoofdstuk 1, 2 en 3 laat ons zien dat toen Israël hetzelfde ging beleven als waar Paulus het over heeft in Galaten 4 vers 19. Dat er toen dingen begonnen te gebeuren. Het tweede voorbeeld dat ik wil geven is uit de tijd van David. We weten dat de tijd van David een tijd van grote geestelijke bloei en opwekking is geweest. David is wellicht de grootste koning van Israël geweest voordat de Heer Jezus kwam. Jezus is de zoon van David. Nou, we weten dat het voor David op allerlei manieren mis was gegaan. We weten dat na David, in de tijd van Salomo, de grootste bloeiperiode, economisch gezien en politiek gezien en sociaal gezien, voor Israël is gekomen. Die tijd van David is een heel bijzondere tijd geweest. Je zou kunnen zeggen een tijd van geestelijke bloei. Een tijd van geestelijke opwekking. Maar dat ging niet gepaard zonder heel veel strijd. Lees de psalmen. Lees de intense geestelijke strijd die David heeft gevoerd. Lees in Psalm 42 bijvoorbeeld over de intense geestelijke verlangens die David had. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Hij riep het uit tot God. Hij schreeuwde tot God. Hij zei, Heere, zo kan het niet langer. We hebben u zo nodig. Lees van de manier waarop David ook worstelde met zijn zonde. Hij wilde van zijn zonde af. David heeft ook gezondigd. Maar hij bleef niet bij zijn zonde. Hij streed tegen zijn zonde. Hij had het moeilijk met zijn zonde. En hij beleed zijn zonde. En hij reinigde zich elke keer weer. En hij zocht het aangezicht van God elke keer weer. En hij was bereid om zich te verootmoedigen voor het aangezicht van God. Daarom was hij een man naar Gods hart. We lezen over heel veel smeekbeden in de psalmen. En we weten uit de psalmen dat David wist dat niet de militaire successen, niet dat hij koning werd over heel Israël, niet dat hij succes had op allerlei gebieden, niet dat hij een beroemde man was geworden, en ga zo maar door, dat was voor David niet het belangrijkste. Al die uiterlijke dingen en al die menselijke factoren waren voor David niet het belangrijkste. Er was één ding voor David het allerbelangrijkste, en dat was dat hij verbonden was aan zijn God. Dat hij leefde met God. En David is vooral een grote koning van Israël geweest. Niet omdat hij militair en economisch zoveel succes heeft behaald, maar omdat hij een man was die wist wat het is om geestelijk strijd te voeren en om geboorteweeën te hebben, om in baresnood te zijn voor een gezond geestelijk klimaat. Je zou kunnen zeggen, ook David was in baresnood voor zielen. Denk aan Josia. Het boek Koning Josia. Of Josia, hoe zeg je dat in het Nederlands? Josia. Josia. Het boek van de wet werd gevonden. Het boek van de wet was verwaarloosd. Josia las het. En hij scheurde zijn kleren. Hij werd intens verdrietig. Zijn hart brak bijna. En we lezen over de manier waarop hij bad tot God. Er waren diepe emoties. Er was grote verslagenheid. Er was intens gebed. Er was een schreeuwen tot de Here bij koning Josia. En het gevolg was een grote hervorming en een heerlijke herleving en grote verandering als gevolg van deze smarten die Josia had. Denk aan Nehemia. We lezen in Nehemia hoofdstuk 1 dat Nehemia hoorde dat namelijk mannen uit Juda kwamen. En Nehemia vroeg hen naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren. En Nehemia vroeg hen naar de toestand van Jeruzalem. En ze zeiden, de overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. En de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen. En zijn poorten zijn met vuur verbrand. En het gebeurde toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en ik begon te huilen. En ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. Zo reageerde Nehemia op de rampspoed van Jeruzalem. Je zou kunnen zeggen, hij kwam ook in een bepaalde baresnood. Hij begon te huilen. Dat duidt op diepe emoties. Hij bedreef rouw. Hij was begaan met het lot van zijn eigen volksgenoten. Hij was begaan met het lot van de stad Jeruzalem. En weet je, Nehemia wordt heel vaak gebruikt. Ik heb dat zo vaak ook meegemaakt, dat er wordt gesproken over leiderschap en over leiding geven en over dingen voor elkaar krijgen. En er ligt natuurlijk in onze cultuur een enorme nadruk op leiderschap. En die hele leiderschapscultuur die komt ook de kerk binnen. En ik geloof dat we ook goed moeten nadenken over leiderschap. En dat goed leiderschap ook heel belangrijk is. Alhoewel ik me afvraag of het woord leiderschap zoveel voorkomt in het Nieuwe Testament. Ik denk het niet. Ik denk dat veel meer het pastoor zijn en het voorganger zijn, dat veel meer de nadruk heeft in plaats van het leiding geven. Maar hoe dan ook, er moet natuurlijk wel leiding gegeven worden. Maar als we het boek Nehemia lezen, als we Nehemia neerzetten als een groot voorbeeld van een leider, dan zien we ook dat het belangrijkste in leiderschap is niet je management skills, is niet dat je een goede coach bent, is niet dat je geweldig kan aansturen, maar het belangrijkste in leiderschap is dat er een bepaalde geestelijke gebrokenheid is, dat er een geestelijke basis is, dat er een bepaald hart is, een bepaalde hartsgesteldheid is, dat er een bepaald verlangen in het hart is, dat er bewogenheid van binnen is. Dat is het belangrijkste in leiderschap. Als we nadenken aan de tijd die voorafging aan de komst van Christus in deze wereld, de tijd na de ballingschap. Er was na de Babylonische ballingschap een sterke verwachting in Israël. We weten dat na de ballingschap, dat de Joden, dat het volk Israël, dat ze zich heel nauwgezet aan de wet gingen houden. Het probleem voor de ballingschap was vrijzinnigheid. Het probleem na de ballingschap werd dode orthodoxie. En dat ze wel heel rechtzinnig werden en heel erg wetsbetrachters werden en heel erg hun best deden om God te dienen, maar het hart was er vaak niet bij. Daarom zei Jezus ook: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Maar er was wel een grote verwachting. En we weten wel dat ook voorafgaand aan de komst van de Heer Jezus, dat velen riepen tot de Heer. En velen baden dat hij plotseling tot zijn tempel zou komen. Als we lezen na de geboorte van Christus over Simeon. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Als we lezen na de geboorte van Christus over Anna. Zij diende God dag en nacht met vasten en bidden en ze verliet de tempel niet. Er werd intens gebeden. De verwachting was gespannen en de zielsworsteling werd diep. En toen kwam de Messias. Het licht van de wereld kwam en de glorie van Israël verscheen ten tonele. Als we denken aan het begin van het boek Handelingen. Ik noem verschillende dingen uit de geschiedenis. Om u duidelijk te maken dat het nodig is. Er moeten weeën zijn voordat er iets gaat gebeuren. Als we denken aan het begin van het boek Handelingen. De discipelen die bij elkaar kwamen aan het einde van hoofdstuk van Lucas 24 lezen we dat ze voortdurend in de tempel bijeenkwamen en God loofden. Ze kwamen voortdurend in de tempel bijeen om God te loven. En aan het begin van Handelingen lezen we dat ze in de bovenzaal bijeenkwamen. En dat ze voortdurend in gebed waren. Er was grote verwachting. Maar er was ook grote verslagenheid. En groot verdriet vanwege de dood van Christus. En die grote verslagenheid, dat betekent natuurlijk ook diepe emotie. Dat betekent ook rouw. Dat betekent ook verlangen. En ze waren één van hart en geest. Je zou kunnen zeggen, hun gevoelens en hun emoties die smolten samen. Er was een bepaalde hartsgesteldheid die ze bij elkaar herkenden. En ze baden eenparig, omdat ze dezelfde diepe innerlijke verlangens hadden. Omdat ze dezelfde diepe innerlijke beweegredenen hadden. Omdat ze een intens verlangen hadden naar de uitstorting van de Heilige Geest. Naar de vervulling van de belofte die Jezus had gedaan. Ze worstelden in gebed dat de belofte van het ontvangen van de geest vervuld zou mogen worden. En toen gebeurde het. Toen gebeurde het. Ik heb eens een boek gelezen van professor Graafland, een gereformeerde professor. En dat gaat over prediking. En de titel van het boekje is: gebeurt er nog iets? Gebeurt er nog iets? Dat boekje heb ik gelezen. Ik ben veel van wat hij geschreven heeft, ben ik vergeten. Maar die titel ben ik nooit vergeten. Gebeurt er nog iets? De discipelen waren bijeen. En ze kenden geboorteweeën. En ze baden. En ze streden in gebed. En ze riepen tot God. En er gebeurde iets. Als we nadenken over de geschiedenis van de kerk, de tijd van de reformatie. Er waren voorafgaand aan de reformatie grote groepen mensen die zuchten en in het geheim tot God riepen. Er waren veel gebroken harten. Er was een vurig verlangen naar nieuw licht, dat er een einde zou komen aan de duistere middeleeuwen. Er werden grote offers gebracht. Het was verboden om zelf in de Bijbel te lezen. Het was verboden om bij elkaar te komen en te bidden. Velen werden vervolgd. Velen hebben hun leven op het spel gezet. Ik heb zelf gestudeerd aan een school die heet Tyndale Seminary. En dat is een Engelstalige school in Nederland. En die is naar Tyndale genoemd. Want William Tyndale was een Engelse voorloper van de reformatie. En Tyndale die vertaalde de Bijbel in het Engels. Maar hij moest vluchten. En hij kwam in Vilvoorde terecht, in wat nu bij België hoort. Wat toen bij de Nederlanden hoorde. En daar is hij uiteindelijk op de brandstapel gekomen. En heeft hij zijn leven gegeven. William Tyndale, een voorloper van de reformatie. Maar hij zuchtte en er waren er velen. Velen. Moet niet denken dat Martin Luther, dat hij degene is die de reformatie bewerkstelligd heeft. Martin Luther was een instrument in Gods hand. Maar ik geloof dat dat werkelijk geleid heeft tot de reformatie van de kerk. En de grootste herontdekking van het evangelie sinds de tijd van de apostel. Dat is geweest. Dat er velen waren die met gevaar voor eigen leven gingen bidden. En gingen smeken. En geboorteweeën kregen. En er ging iets gebeuren. Er gebeurde iets heel erg groots. Altijd in de geschiedenis zijn veranderingen voorafgegaan aan dit soort roepen en zuchten bij de gelovigen. Er zijn na de reformatie allerlei tijden van herleving gekomen. Harten begonnen in vuur en vlam te staan. Maar lieve mensen, dat had alles te maken met gevoelens. Dat had alles te maken met emoties. Dat had alles te maken met verlangens. En met diepe smarten. Een vrouw die een kind baart, kent ook diepe smarten. Een vrouw die een kind baart, die heeft het ook moeilijk. Maar er komt wel een nieuw leven uit voort. En ik geloof dat deze geestelijke worsteling, dit worstelen in gebed, om de redding van zondaren, om de herleving van de kerk, dat de Heer ons op deze eerste zondag van dit jaar, dat Hij ons daartoe roept. Soms hoor ik wel eens voorgangers spreken. Als predikant kom je voortdurend ook in allerlei voorgangers overleggen en studiedagen en conferenties. En soms dan spreken voorgangers wel eens zo over hun gemeente dat het allemaal heel goed gaat. En dat het groeit en dat er mensen bijkomen en dat het fantastisch gaat. En het lijkt alsof ze spreken op zo'n manier alsof het een succesverhaal is. En op de een of andere manier heb ik nog nooit dat goed kunnen accepteren. Ik denk ergens dat als je zegt als voorganger, als je zegt als oudste, als je zegt als dienaar in de gemeente, dat het heel goed gaat en dat het op rolletjes loopt en dat je succes hebt, dat je mist waar je toe geroepen bent als geestelijk leider. Want ten eerste denk ik dat wij zelf veel eerder de werking van de Heilige Geest in de weg staan dan dat wij daartoe bijdragen. En ik denk dat we nooit kunnen zeggen dat wij het goed doen in de kerk. En ik denk dat het belangrijkste is, vooral voor leiders, dat is dat we iets kennen van die geboorteweeën. Dat we die diepe, intense verlangens hebben. Dat er een diep zuchten is naar de Heer. Dat we niet spreken over de prachtige dingen die wij hebben bereikt. Maar dat we spreken over de nood die er is en dat we begaan zijn met die nood. Dat er echte bewogenheid is voor een wereld in nood. Ik denk zeker in het land waar wij leven en de toestand van de kerk die wij meemaken op dit moment, dat we alle reden hebben om ons diep en diep bewust te zijn van de nood die er is en dat er geen enkele reden is om het te hebben over succesverhalen. Paulus zegt, mijn lieve kinderen, als we ook nadenken over onze eigen kinderen, als we verlangen naar de bekering van onze kinderen, weten we ook wat het is om voor onze eigen kinderen, en ik bedoel letterlijk onze eigen kinderen, in barensnood te zijn. Paulus zegt, mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. Weet je, er zijn ouders die het voorrecht hebben dat hun kinderen in de waarheid wandelen. Er zitten hier ouders aanwezig die gelovige kinderen hebben. Maar ik denk dat geen van de ouders die hier zitten, die gelovige kinderen hebben, niet weten wat het is om in gebed te worstelen voor je kinderen. En ik merk ook dat soms als ouders meemaken dat hun kinderen niet in de waarheid wandelen, dat ze de neiging hebben om anders te gaan denken. Ik zie dat bij evangelische ouders van kinderen die niet gelovig zijn. Dat ze ten diepste niet meer geloven in de verlorenheid van zielen. Dat het te moeilijk is om te accepteren dat je kind verloren gaat. En dat ze eigenlijk, zonder dat ze dat beleiden, maar dat ze in hun denken en pragmatisch gezien eigenlijk een beetje vrijzinnig worden, omdat ze het niet kunnen en niet willen geloven met een God van liefde dat mensen toch verloren kunnen gaan. Omdat het hun eigen kinderen zou kunnen betreffen. Maar ik denk dat dat niet de juiste reactie is. He, dat je water bij de wijn gaat doen ten aanzien van de leer. En dat je als het ware de ernst van het evangelie gaat afzwakken. Omdat je kinderen niet in de waarheid wandelen. Maar de reactie zou moeten zijn dat er diepe emoties zijn. Diepe emoties van verlangen. Dat er geboorteweeën zijn. Dat je worstelt in gebed. Dat je uren doorbrengt in het worstelen met God. En het smeken en het schreeuwen tot God voor de redding van je eigen kinderen. Het behoud van je eigen kinderen. En ik geloof dat de Heer daarop zal antwoorden. En dat Hij daarop zal handelen. Als we nadenken over de toestand van de kerk in Nederland. Als we nadenken over de secularisatie in ons land. Doet ons dat nog wat? Denk eens na over de geestelijke en de morele toestand van het Nederlandse volk. De afgelopen decennia. Ons volk gaat hardhollend achteruit. Geestelijk en moreel gezien is het hele Nederlandse volk op een hellend vlak gekomen. Zoveel negeren het evangelie. Zoveel spotten met de naam van Jezus Christus. Zoveel vervloeken God. Losbandigheid is schrikbarend toegenomen. We worden allemaal geconfronteerd met mensen. Soms dichtbij in onze eigen familie. Soms op de werkvloer, collega's. En soms verder weg. Maar we weten allemaal dat er heel veel mensen zijn. En er zijn steeds meer mensen die in de greep komen van verschrikkelijke losbandigheid. En de immoraliteit neemt geweldig toe. De huwelijksontrouw neemt gigantisch toe. Het aantal echtscheidingen is schrikbarend toegenomen. Het gezinsleven valt uiteen. Er is zo ongelooflijk veel egoïsme om ons heen. Er is zoveel afgoderij in Nederland. En mensen raken gigantisch gebonden en verslaafd aan hun afgoden. Elk jaar sterven er meer dan 30.000 kinderen in de baarmoeder in Nederland. Doet ons dat nog wat? De moord op onschuldig ongeboren kinderen. Dat wat de veiligste plek op aarde zou moeten zijn, is in ons land, vlakbij ons, waar wij wonen en werken en leven. Dat wat de veiligste plek op aarde zou moeten zijn, is een buitengewoon onveilige plek geworden, ook in ons land. De moord op kinderen, zelfs tot in de 24ste week. Kinderen die met 24 weken geboren kunnen worden, die kunnen het soms redden. Maar kinderen van 24 weken worden in de baarmoeder soms gewoon vermoord. Offers die gebracht worden op het altaar van het gemak. Je zou kunnen zeggen offers die in onze tijd aan de Moloch, kinderoffers die aan de Moloch gebracht worden. Dat is de wereld waarin wij leven. Er is zo'n gigantische geestelijke en morele nood in ons land. De vraag is, en ik zou door kunnen gaan met dit soort dingen te benoemen, maar doet het ons nog wat? Doet het ons nog wat? De tijd waarin wij leven. We verlangen naar kracht in de prediking. En als die er niet is, als er geen kracht in de prediking is, doet ons dat nog wat? En wekt dat bij ons banensnood en geboorteweeën op, of niet? Het tweede en laatste wat ik zou willen noemen is dit. Als deze banensnood er is, dan gaan er ook dingen gebeuren. Als ons hart vervuld wordt met echte bewogenheid en liefde voor zondaren om ons heen, dan zal God ons hart gebruiken om mensen te bereiken. Dan zal Hij door ons heen uitreiken naar een wereld in nood. Als de waarheid van het evangelie diep in ons hart leeft, en als we vanuit de waarheid van het evangelie bidden en bewogen zijn met mensen om ons heen, dan zullen we ook mensen om ons heen gaan bereiken. Als ons hart bewogen is, als ons hart gebroken is, om harde harten, dan zal ons gebroken hart harde harten verbreken. Als wij willen dat mensen bekeerd worden en dag en nacht met een bewogen hart en tranen van emoties roepen tot God en dan in liefde tot zondaren spreken, dan zullen de liefde en de emoties die we voelen door God gebruikt worden om mensen voor Hem te winnen. En wonderen en grote veranderingen op grote schaal kunnen plaatsvinden. De geschiedenis van de kerk leert dat slechts een kleine groep mensen die werkelijk bidden en die werkelijk roepen tot de ere, vaak is er een overblijfsel, een klein overblijfsel. Een kleine groep mensen die beginnen te bidden. En die beseffen dat het enige wat ons kan redden, dat is dat God opnieuw neerdaalt in ons midden. En dat God ons opnieuw bezoekt. En dat er opnieuw iets gebeurt vanuit de geopende hemel. En dat God opnieuw uitreikt. En dat het opnieuw zal worden Immanuel, God met ons. Dat God echt met ons zal zijn. Hier en nu in deze tijd. Dat we zeggen, zoals het in de kleine profeet staat in Habakkuk: Heer, ik heb gehoord van uw faam. Ik sta in verwondering van uw werken. Heer, vernieuw ze in deze tijd. In deze tijd, Heer, doe ze opnieuw. In toorn, gedenk aan ontfermen. Heer, alsjeblieft, doe het opnieuw in deze tijd. Een kleine groep mensen die op deze wijze met bewogenheid bidt tot God, is instrument in Gods hand dat er grote dingen kunnen gaan gebeuren. Ik geloof dat als wij iets kennen van deze barensnood, als wij iets kennen van deze geboorteweeën, als wij weten wat het is om te worstelen in gebed, om te strijden om de bekering van zondaren, en als God hoort uit de hemel dat Hij kan uitreiken en dat Hij dingen kan doen die we niet voor mogelijk houden. God is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En dan kan er in een korte tijd kan er veel meer gebeuren dan wij in 10, 20, 30 jaar tijd voor elkaar kunnen krijgen. Als God bij machten is om bij één enkel iemand plotseling heilige gedachten te geven. Als God bij machten is om één zondaar werkelijk te overtuigen van zonde. En die persoon tot berouw en bekering te doen komen. En dat er niet meer onreine en afgodische en verschrikkelijke gedachten zullen zijn in het denken van die persoon. Maar dat God heilige gedachten legt in het denken van één man of één vrouw. Als God dat bij één kan doen, dan kan Hij het ook bij 10 doen. En dan kan Hij het ook bij 100 doen. En dan kan Hij het ook bij 1000 doen. En dan kan Hij het ook bij 10.000 doen. En dan kan Hij het ook bij 100.000 doen. God is bij machten om te doen wat wij niet kunnen. En Jonathan Edwards heeft mogen meemaken. Hij zegt dat er in zijn tijd, in de stad waar hij woonde, waar hij het evangelie predikte, waar velen iets kenden van wat ik vanmorgen probeer duidelijk te maken, van die barensnood en van die weeën, waar vurig tot God gebeden werd, dat er in die hele stad een besef van de aanwezigheid van God kwam. De hele stad, hij schrijft, de hele stad zag gelijktijdig aan de ene kant de ernst van de zonde, en de stad bekeerde zich van zonde, en aan de andere kant was de stad zich bewust van de heerlijkheid van God. Met z'n allen, allemaal, iedereen aanwezig in die stad had een diep besef van de aanwezigheid van God. En het gevolg was dat de hele stad veranderde. Zo werkt het. Grote aantallen christenen, wanneer zij kromme paden verlaten, verkeerde levenspatronen rechtzetten en gaan bidden en smeken tot de Heer, beginnen ze een evangelische invloed uit te oefenen op de mensen om hen heen, kan een hele cultuur tot op zijn grondvesten veranderd worden. Gelooft u dat nog? Gelooft u dat het evangelie een kracht van God is? We zijn hier bij elkaar met, wat is het, 100, 150 mensen. Vanmiddag spreek ik weer voor misschien 200, 250 mensen. We hebben allerlei gemeentes nog in Nederland. Ik zou haast zeggen, in Nederland is een overblijfsel. De vrijzinnige liberale kerken die worden vergrijsd en die sterven uit. Die zijn er over 20 jaar niet meer. De kerken waar een overdreven welvaartsevangelie wordt gebracht. Een mensgerichte evangelie wordt gebracht. Daar zullen pastoraal gezien mensen gigantisch teleurgesteld raken. En mensen zullen gefrustreerd raken als er een verkeerd evangelie wordt gebracht. Een evangelie dat naar de mens is. Een ander evangelie wordt gebracht. En ook die kerken zullen uitsterven. Maar er is een overblijfsel. Er is een overblijfsel van mensen die werkelijk de God van de Bijbel willen kennen. En hem willen aanbidden. En niet een God willen die vooral hen dient. Die vooral hun dient. Maar die hem willen dienen. En die zijn woord serieus willen onderzoeken. Er is een overblijfsel van mensen die werkelijk begaan zijn met de nood van de mens om hen heen. En die iets kennen van barensnood en van geboorteweeën. En geloven wij nog dat wat ik net heb geschetst, wat gebeurde in de tijd van Jonathan Edwards en wat keer op keer is gebeurd en wat vandaag de dag op sommige plekken in de wereld ook gebeurt, geloven wij nog dat dat vandaag de dag ook in ons land en hier en nu zou kunnen gebeuren? Dat er echt iets in Veenendaal gebeurt. Dat er echt iets gebeurt op de Utrechtse Heuvelrug. Dat in 2016, dat er een veel groter en dieper besef van Gods aanwezigheid zal zijn. Dat we beseffen dat in onze samenkomsten, dat het gaat niet om de schoonheid van de preek. Het gaat niet om de kracht van de prediker. Het gaat niet om de opgepoetstheid van de liturgie. Het gaat niet om de degelijkheid van wat we hier met elkaar doen op zondagmorgen. Maar het gaat om God in ons midden. De wereld is in zo'n ongelooflijke diepe nood. Wij leven in een uiterst, uiterst duistere wereld. Ik ben kort geleden geconfronteerd met het gedrag van iemand die ik heel goed ken. En waar je zo'n ongelooflijke duisternis ziet. Hoe kunnen mensen in duisternis terechtkomen? Hoe kan de zonde mensen tot slaap maken? Hoe kunnen mensen een zootje maken van hun eigen leven en hun eigen vrouw en kinderen in diepe, diepe ellende storten? Doet dat nog iets met ons als wij mensen om ons heen zien die volkomen slachtoffer zijn van de vijand van onze ziel, de mensenmoorden van de beginnende Satan die rondgaat als een brullende leeuw om te zien wie hij zal verslinden. Velen worden verslonden door Satan. Doet ons dat nog wat? Zijn wij bewogen met mensen in nood? En weten wij wat het is om te bidden, te worstelen? Paulus zegt, mijn lieve kinderen, voor wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. Maar als wij dat kennen, dan zullen er dingen gebeuren. Lees de geschiedenis van de kerk. Elke keer komt er weer een nieuwe golf van de uitstorting van de Heilige Geest. Lees biografieën van wat God kan doen in mensenlevens en hoe bijzondere dingen kunnen gebeuren in de levens van mensen. Luister naar de getuigenissen van dopelingen. Mensen die zich laten dopen en die vertellen van wat God in hun leven heeft gedaan. De moeilijkste lessen zijn geleerd in de moeilijkste. De mooiste lessen zijn geleerd in de moeilijkste tijden. De grootste overwinningen zijn behaald na de grootste strijd. Het licht heeft het meeste impact in de diepste duisternis. En God wordt het meest vereerlijkt. Als wij uitgeput zijn en niets meer kunnen en alleen nog maar kunnen bidden. Daarom is er hoop voor de kerk in Nederland. Daarom is er hoop voor uw kinderen. Daarom is er hoop voor deze gemeente. Daarom is er hoop voor onze dierbaren die Christus nog niet kennen. Zijn wij bewogen met mensen om ons heen? Wat leeft er in ons hart? Aan het begin van dit nieuwe jaar. Wat zijn onze ambities? Wat is ons streven? Zijn we vooral bezig met ons eigen geld? Zijn we vooral bezig met ons eigen genot en ons eigen luxe en ons eigen comfort? Zijn we vooral vervuld van onszelf? Zijn we vooral bezig met ons eigen belang? Je kunt elke zondagmorgen in de kerk zitten en toch nog eigenlijk de hele week door bezig zijn met je eigen belang, vooral. En Paulus schrijft in de Filippenzenbrief, als hij het over Timotheus heeft, dan zegt hij, er zijn er velen die zoeken slechts hun eigen belang en dienen niet de zaak van Jezus Christus. Maar bij Timotheus was dat anders. Timotheus zocht niet zijn eigen belang, maar hij diende de zaak van Jezus Christus. Zo mogen wij vanmorgen aan het begin van het nieuwe jaar terugkeren tot het bezig zijn met de zaak van Jezus Christus. Hij zelf, Jezus. We gaan zo meteen nemen van brood en wijn. We belijden vanmorgen dat hij kwam naar ons toe. Immanuel, God met ons. Jezus weende over Jeruzalem. Jezus was in barensnood. Hij zweette bloeddruppels in de hof van Gethsemane. Jezus is niet een hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden. Jezus heeft gevoelens voor ons, mensen in nood. Jezus voelt met diepe gevoelens met ons mee. Hij kwam in ons leven om met ons mee te lijden. Jezus werd geheiligd door lijden. Hij had emoties, hij had verlangens. Jezus was in dit leven met heel veel geboorteweeën, met barensmart waar Paulus het over heeft. Hij bracht nachten door in gebed. Voordat hij ging spreken, bracht hij nachten door in gebed. Hij smeekte om de redding van zondaren en hij huilde om hun verloren staat. Zijn hart was zacht en vervuld van liefde. Laat ons hart ook gebroken zijn om zondaren gered te zien worden. En dan zullen ook harten van zondaren gebroken worden. Laat ons treden in de voetsporen van onze Heer en Heiland. Het leven van Jezus wordt gekenmerkt door wat ik vanmorgen heb proberen duidelijk te maken. Hij verliet zijn heerlijkheid en hij kwam in ons leven, in onze strijd. En hij was een en al bewogenheid met een wereld in nood. Hij kwam in onze diepste duisternis om het licht van de wereld te zijn. En hij had intense geboorteweeën. Jezus was een man van smarten. De man van smarten. Vol van smart over het lijden in deze wereld. Vol van smart over zonde en de gevolgen van de zonde. Maar zodra hij in smart was, zodra hij in barensnood was, gebeurde er iets. Bracht hij kinderen voort. Er was vrucht. En als wij in zijn voetsporen treden, als wij iets kennen van dezelfde smart, als wij ook een beetje een man van smarten worden, een vrouw van smarten worden, en vanuit die smart bidden en smeken en roepen tot God, dan zullen we ook baren. Dan zal er ook vrucht zijn. Dan mag ons leven gebruikt worden door de Heer voor vernieuwing en de redding van zondaren. De Heer geven dat het zo mag zijn in ons leven in dit nieuwe jaar. Halleluja. Amen. We zingen met elkaar een lied en dan draag ik de dienst weer over. We zingen met elkaar Psalm 133. Ah, je ziet hoe goed en hoe lief het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samen wonen.